Wij vinden niet voor niks niet alleen een algemene beschouwing in hoofdstuk 47 van de hele familie die in Egypte komt te wonen enzovoorts, maar we vinden ook in Genesis 46 een opsomming van wie het allemaal waren. Ze worden zelfs geteld, al is de telling enigszins moeilijk. Ik voel me nooit geroepen, niet meer tenminste, om uit te leggen dat het toch precies klopt wat er staat, hoewel er op andere plaatsen andere getallen genoemd worden in de Bijbel. Dus 70, 74, wat het maar was. Die schriftplaatsen zijn niet met elkaar in strijd. Je moet alleen veel nauwkeuriger natellen wat er gerekend wordt enzovoort. Ik denk dat dat niet zoveel ter zake doet. Wat meer ter zake doet, is het feit alleen al dat ze geteld worden. En tellen in de Bijbel, dat is meer dan alleen maar tellen. Hè. Dat wordt u geacht te weten. Tellen heeft alles van doen met het eigendomsrecht. Ik heb me wel eens laten wijsmaken, maar ik loop een beetje achter, denk ik. Maar ik heb me wel eens laten wijsmaken dat tot vandaag, als een bouwwerk compleet is, wordt het alsnog opgemeten, alsof die maten niet van tevoren al op de tekening stonden. Maar het wordt alsnog opgemeten, want de aannemer, of wie het maar is, wil nog wel eens van de tekening afwijken, stiekem metertje erbij pikken en dat soort dingen meer. Maar dan worden als klaar is alsnog opgemeten terwille van de inschrijving in het kadaster. En het kadaster, ja, dat gaat over eigendomsrecht. Dat wordt bepaald van wie dat stuk is. En zo is het maar net. Vandaar dat zelfs het hele heilige land wordt opgemeten in de laatste hoofdstukken. Ik weet nooit welke. In de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Stroken voor strookland. Van zoveel breed en het is voor die stam en een strook is voor die stam en een strook is voor die stam. Het wordt netjes opgemeten. En hier wordt geteld. We vinden meer tellingen trouwens in de Bijbel. Vooral in het begin van de geschiedenis van Israël. Het is soms heel interessant om te zien hoe die tellingen verlopen. Aantal leden van de diverse stammen van Israël. Sommigen nemen toe, sommigen nemen bij gelegenheid af. Dat komt omdat er gewoon een hoop volk er vandoor is gegaan dus, hè. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar hier vinden we een opsomming met telling van de zonen van Jacob, populair gezegd. Die hier dus geïnventariseerd worden. Dit is het volk. Tot op heden. Het zou weliswaar binnen afzienbare tijd zwaar toenemen. Maar het begint met die ene Jacob en dan die zonen verdeeld in vier categorieën, via de vier verschillende vrouwen. Het zijn groepen van zonen dus eigenlijk. Het zijn verschillende families ook eigenlijk. Eigenlijk had Jacob vier families, daar komt het op neer. Hè? Vier gezinnen, vier verschillende vrouwen. En die dan weer twee aan twee, om zo te zeggen. Maar een groep Lea en een groep Rachel. En elk was dan weer twee gezinnen enzovoort. Zo kom je aan die 12 zonen. En een kleinzone, voor zover hier vermeld. En die gaan allemaal naar Egypte, ze worden geïnventariseerd. Wat het uitbeeld is heel simpel. Waar het over gaat namelijk, is dat Israël verspreid zou worden onder de volkeren. Of had ik moeten zeggen, het zou uitzwermen in de wereld en ergens in de wereld Egypte. Ergens in de wereld, want Egypte is een beeld van de wereld bedoel ik. Zou daar een domicilie krijgen. En in het bijzonder in onze dagen, dat wil zeggen in onze tegenwoordige bedeling, waarin het werk van de Heer zich niet afspeelt in Jeruzalem of in Canaan, het zogeheten beloofde land, maar daarbuiten. In de dagen van, hoe moet ik het zeggen, de dagen der verborgenheid. De dagen niet van Juda, maar van Jozef. De dagen waarin het werk Gods zich voortzet, niet via wat altijd Ami was, maar, of niet altijd, maar via wat Lo-Ami was, om de woorden te citeren uit Romeinen hoofdstuk 9, of in gewoon Nederlands en veel te eenvoudig gezegd, niet via de twee, maar via de 10 stammen van Israël. Maar dat is onnauwkeurig, want het is toch via alle stammen van Israël. Maar waar het over gaat, is dat dat Israël, eigenlijk moet ik dan zeggen dat Jacob, dat natuurlijke volk, in het algemeen niet woont in Canaan, Maar ergens anders in de wereld, daar is het ooit verzameld geworden. Daar heeft het een plek gekregen. En waar het hier geteld wordt, wil het dus zeggen dat het ook geteld is. Dat wil zeggen dat het bekend is waar deze dingen vervuld zijn geworden. Namelijk in onze dagen, waarin die stammen van Israël, die families, die clans van Israël, hoe ze maar heten, inderdaad verzameld zijn geworden. Nou ja, in de praktijk hier in Noordwest-Europa. Nu ik dat zo vertel, schiet me te binnen. Heb ik u wel eens dat laten zien in die merkwaardige uitspraak in 2 Samuel 7, dat weet ik niet. U weet 2 Samuel 7, dat is de beroemde hoofdstuk van het zogeheten Davidisch verbond. Over dat David zegt tegen de Heer, ik wil voor u een huis bouwen. En dan zegt de Heer tegen David, nou doe dat maar niet, ik kan wel zonder. Ik heb altijd zonder gekund, maar weet je wat? Ik zal voor jou een huis bouwen. En ik zeg dat graag, omdat het opschrift boven het hoofdstuk ons op voorhand op het verkeerde been zet. Niet omdat het onjuist is, maar als opschrift boven het hoofdstuk vind ik het ver onder de maat. Want er staat boven in mijn Bijbel, God verbiedt David een tempel te bouwen. Dat is waar, dat komt erin voor. Maar het is erg negatief, want wat er gebeurt is dat de Heer tegen David zegt dat zijn zoon het zou doen. Zo negatief is het niet. Salomo zou het doen. Maar dat laatste is onderdeel van wat God tegen David zegt. Namelijk, je wilt voor mij een huis bouwen. Nou, het hoeft niet, maar ik waardeer het zeer, weet je wat. Ik zal voor jou een huis bouwen. En dat zal blijven bestaan. De eeuwen door, zolang zon en maan op en onder gaan en wat het maar was. En het wordt vele malen herhaald in de Bijbel. Kortom, hier vindt u de instelling van het Davidische koningshuis. Maar u weet, in christelijke kring tilt men daar absoluut niet aan. En is men zelfs geneigd te ontkennen dat die belofte bestaat. Nee, dat doen degenen die hun Bijbel slecht kennen. Die zeggen gewoon, dat bestaat helemaal niet. Degenen die wat serieuzer met de Bijbel omgaan, die zeggen, ja, het staat er wel. Maar God is erop teruggekomen vanwege de ongehoorzaamheid van Israël. Dat is een meer theologisch verantwoorde verklaring, zal ik maar zeggen dan. Tussen aanhalingstekens. Maar in werkelijkheid kan dat ook niet. Want de Heer zei niet dat het aan voorwaarden gebonden was. De Heer zei dat hij dat deed terwille van David. En dat kan dus niet meer veranderd worden. Terwille van David. Ongeacht wat er daarna dus komt. Hè? Net als terwille van Abraham. Er kan niemand meer wat aan veranderen. Er kan geen aanleiding zijn voor God dat hij zegt, ik doe het toch maar niet. Ik hou me er niet aan. Het was onvoorwaardelijk. Het was als een soort beloning, zo zou je het kunnen beschrijven, als een soort beloning aan Abraham, de belofte aan Abraham. En David was het als een soort beloning voor David. Die zei, ik wil voor u een huis bouwen. En toen zei hij, ik zal voor jou een huis bouwen. Dus één ding. Maar daar ging het me ook niet om. Waar het me om gaat is, en ik wist niet dat ik het zeggen zou, maar waar het me om gaat is om vers 10. Van 2 Samuel 7. Kijk, de Heer vat wat samen. Via de woorden van Nathan, de profeet, vanaf vers 8. Nu dan al zo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen. Vandaar dat ik die uitdrukking ook nogal eens gebruik. Hij werd genomen van achter de schapen, ja. Dat gij een voorganger, in de praktijk is dat een synoniem voor koning in de Bijbel. Dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, Ami, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid en ik heb u een grote naam gemaakt. Hier is al de vraag of dat niet eigenlijk een belofte is. Dat wil zeggen, toekomende tijd zou moeten zijn. Ik zal u een grote naam maken als de naam der groten die op de aarde zijn. Want dat moest nog gebeuren eigenlijk, dat komt in volgende hoofdstukken. waar David nou ja, een rijk in bezit krijgt vanaf de rivier van Egypte tot inderdaad de Eufraat. Precies zoals beloofd was trouwens aan Abraham. En David verovert dat rijk. Alleen wij lezen er gemakshalve overheen. En ik weet niet waarom, maar dat schijnt men niet te willen zien. Vooral niet omdat men in de geschiedenis, buiten de Bijbel om, dat rijk niet terugvindt. En waarom dat is? Nou ja, er zijn een heleboel redenen voor. Maar de belangrijkste is, men vindt dat rijk wel terug, maar geeft het de verkeerde naam. Men noemt het het Rijk van de Feniciërs. Maar dat berust op een misverstand. Niet dat de naam niet goed is, maar het berust op een misverstand. De Grieken noemden alles aan de oostkust van de Middellandse Zee, de Levant heet dat ook, in goed Nederlands, noemden alles Fenicië. En dat is niet maar Tyrus en Sidon en nog zo wat van die plaatsen, maar het is inclusief heel Israël. En dat beantwoordt ook de vraag, hoe kan dat die Fenicius zomaar van een paar vissersplaatsjes aan de kust ineens zich ontwikkelde tot een wereldrijk. Dat komt niet door die lui uit Libanon, zal ik maar zeggen, maar dat komt door het genie, hoe zeg je dat? Door het genie van Salomo, eigenlijk. Maar het begon met David, die het aanlegde met de koning van Tyrus, weet je nog, of andersom. Weet hij, Hiram. Een verbond mee had, enzovoorts. En noem maar op. Maar goed. Kortom, het moest eigenlijk nog gebeuren, terwijl dit gezegd wordt, want het komt pas in de volgende hoofdstukken dat David een grote naam kreeg, enzovoort. En daarna verlengd door Salomo, want dat is nog groter geweest, hè? Toen maar. Maar dan kom ik bij vers 10. Waar staat, en ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. Nou weet ik niet, ik denk dat u ook allemaal de Statenvertaling voor u hebt. Maar er zijn nogal wat vertalingen in omloop. Dat zijn de recentere overigens. Maar die hebben het in de toekomende tijd staan. Vers 10. Namelijk, ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen. En ik zal hem planten dat hij aan zijn plaats wonen. En hij zal niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen de verkeerdheid zullen, dat staat er wel in de Statenvertaling, zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. Want tijden in de zin van het verleden, het heden en de toekomst, dat kent het Hebreeuws niet. Dat weten wij allemaal, want wij lezen, hij werd om onze overtredingen verwond in Jesaja 53, en we weten allemaal dat het in de dagen van Jesaja nog niet gebeurd was. Dus wij zouden het dan eigenlijk moeten vertalen in de toekomende tijd. Zo van, dat is nog niet gebeurd, dus hij zal om onze overtredingen verwond worden, enzovoorts. Maar daar maken we kennis met dat verschijnsel, dat je dat in het Hebreeuws gewoon grammaticaal niet kunt zien. De vertalers hebben daarna, omdat het problemen opleverde, afspraken gemaakt over hoe ze het zouden vertalen. Hoe ze bepaalde werkwoordsvormen zullen vertalen. In welke tijd namelijk. En toen in de tijd Moffat zijn Bijbelvertaling publiceerde, toen kreeg hij meteen, weet ik hoeveel vaklui over zich heen, want hij vertaalde dit vers in de toekomende tijd. Daar is een officiële discussie over geweest, over of dat goed was en waarom hij dat gedaan had. Die discussie ken ik niet, ik weet alleen dat hij er geweest is, en dat men inderdaad met algemene stemmen heeft gezegd, ja, de man heeft wel gelijk, dat had toekomende tijd moeten zijn. Ik weet niet de argumentatie. Maar in latere Bijbelvertalingen staat dit vers dus in de toekomende tijd, en ook het parallelle vers in 1 Kronieken 17. Het enige probleem, het probleem is niet de taal. Het probleem is dat men zegt, ja, maar dat kan niet, want God had al een plaats voor Israël besteld en had het volk daar al geplant in Canaan. Hoe zou dit dan toekomende tijd kunnen zijn? Heb je dat? En het antwoord is, het gaat niet over Canaan. Het gaat over iets wat later zou gebeuren alsnog. Daar gaat trouwens het hele hoofdstuk over. Nou, het hele hoofdstuk, dan overdrijf ik eigenlijk wel. Maar daar gaat die hele pericoop over. Namelijk wat er later zou gebeuren. Later zou een zoon van David de tempel bouwen. En de Bijbel zelf zegt dat dat daadwerkelijk gebeurd is via Salomo. En dat dat de vervulling is van wat God gezegd heeft hier in 2 Samuel 7. Los van dat het daarna nog een verdere vervulling zou hebben in de toekomst. Maar dat is gebeurd. En de Heer zou voor David een huis bouwen. Want na hem zou enzovoorts. Het is allemaal toekomst. En deze uitspraak is ook toekomst. Namelijk dat er ergens een plaats is, ergens in de wereld, die God gereserveerd had voor Israël. En dat Israël daar een soort toevlucht zou hebben. Daar een heenkomen zou vinden en daar betrekkelijk, want betrekkelijk is het, betrekkelijk veilig zou wonen. Maar waar is die plaats dan? En je maakt het je makkelijk af door het gewoon in de verleden tijd te zetten, dan ben je eraf. Maar de taalkundigen zeggen, nee, het is niet goed. Dat had toekomst moeten zijn. Het gaat over de toekomst, dat blijkt uit de samenhang, de context, de wijze van formuleren, de consistentie van het hele verhaal enzovoort. De exacte argumenten ken ik niet, bovendien weet ik niet of u dat überhaupt zou interesseren. Maar ik vind het voldoende, want wij weten dat er ergens een Israël is en dat woont sinds eeuwen niet in Canaan. En sinds de laatste eeuw is er, is er weer sprake van een deel van het Jodendom, en dat is echt maar een deel, slechts van het Jodendom, dat is sowieso maar een deel van Israël, maar het is slechts een deel van het Jodendom dat inderdaad zich vestigt in wat men Palestina noemt, om vreemde redenen, maar doe maar. En het heeft geleid inderdaad iets meer dan 50 jaar geleden, wanneer het maar was, 60 jaar geleden, tot een staat die zich notabene Israël noemt. Dat vond men toen ook hoor, in 1948. Ik was nog een beetje jong, denk ik, toen. Maar dat heb ik nog wel meegekregen. Dat tot ieders verbijstering de staat Israël genoemd werd. Officieel is het zo dat hij zou Juda moeten heten of Judea. En terwijl degene die het aan moest kondigen naar voren liep om het aan te kondigen, werd hij weggeroepen. Er was een telegram en daarna kwam hij alsnog en zei de staat heet Israël. En waar dat vandaan komt precies, dat weet ik niet, maar dit is wat ik ervan weet. Meer niet. En wat ik in ieder geval weet is, want daar heb ik van jongens van meegekregen, dat niemand verwacht had dat het Israël zou heten. En het is ook ten onrechte natuurlijk dat het Israël heet. En dat vinden de orthodoxe Joden ook trouwens. Dus dat mag ik rustig ook zeggen. Hè? Maar toen maar weer. Maar het idee is dus, want dit probeer ik te vertellen, dat volk woont niet in Palestina, het is verspreid over de wereld. En niet alleen maar twee, maar alle stammen van Israël. Waar dan? Nou, en hier staat, ik heb voor mijn volk, of ik zal voor mijn volk, maar dat kan natuurlijk ook dat de Heer die plaats zo lang bepaald had, toen. Dat komt trouwens overeen met veel andere uitspraken in de boeken van Mozes al ergens, waar staat dat de Heer een plaats bestemd had speciaal voor Israël. En dat hij de volkeren over de aarde verdeeld heeft, maar daarin een deel heeft gereserveerd voor Israël. Ja, ja, dat was al voor de uittocht uit Egypte, meen ik, dat gezegd werd. Dat is me goed herinneren. Maar ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant, dat hij aan zijn plaats woont en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. Nou, koppel hem even terug naar Guinness 46 en 47. Het is een beetje erg vroeg, want je kan nog niet echt van een volk spreken als het maar 70 man is of zoiets. Maar er was voor hen een plaats besteld. In Egypte. En dat wordt genoemd Goshen, of die naam hebben we het al gehad. Dan wel Rameses. Enzovoorts. En daar zouden ze wonen, met grote nadruk. Want we zijn het al tegengekomen in de voorgaande hoofdstuk in Genesis. En het wordt hier in hoofdstuk 46, hoofdstuk 47, moet ik zeggen, wordt het weer herhaald. En het gaat erom dat het een uitbeelding is van het andere. En waar het in bijzonder om gaat, is dat in onze dagen, en dat is 2000 jaar hoor, minstens, dat in onze dagen dat volk inderdaad verzameld geworden is op een plek die de Heer daarvoor bestemd had. En dat is in Noordwest-Europa. En daar gaat het over. Ik weet niet of je wel eens, er zijn er meerdere in omloop, een kaartje gezien hebt van hoe dat nou zit met al die volkeren en waar de bevolking van Europa eigenlijk vandaan is gekomen. Heb je dat nooit gehad? Wij moesten leren op school om ongeveer in het jaar nul, omdat was altijd iets voor Christus of na Christus. Het heeft me altijd verbijsterd dat ze dat zo precies wisten, op enige jaren nauwkeurig. Want als je ernaast zat, had je een fout, hè? Deze rode streep. En, 10 voor Christus of 10 na Christus, de Batavieren in ons land. Dat ik zeg altijd spottend. Die kwamen bij Lobit ons land binnen op de waterfiets. Heel oud merk is dat, Batavers. Ja, dan kwamen de Batavieren in ons land. En een paar jaar later de Friesen, de Franken en de Saksen. En die Friesen die moesten later weer een eind terug, want de Saksen kwamen binnen. Toen kwamen de Friezen weer opzetten, moesten de Saksen weer terug naar het oosten des lands. Hoewel ze vroeger natuurlijk toch woonden in Sachsenheim. In Sachsenheim. Maar ze zijn daar weer verdreven. Weer naar het oosten des lands. Ze wonen nu in de Achterhoek, dat weet u, de Saksen. Of waar het maar was ook alweer precies. Dat is allemaal door elkaar gelopen. Je hebt er geen idee van. Achteraf bleek het nog veel ingewikkelder te zijn. Want we hebben Friezen hier in Noord-Friesland en we hebben hier Friezen in West-Friesland. Dat is een apart soort volk natuurlijk. En dan heb je nog Friezen die de stad gesticht hebben onder hun eigen naam. Nou, dat is, de stad is Parijs uiteraard. Want dat zijn ook Friezen, de Parisi. En een P is een F, dat is hetzelfde volk. Dat weet u wel, dat soort dingen. Kortom, een deel is daar gebleven en een deel is weer teruggetrokken hier naar het noorden. In wat wij nog steeds Friesland noemen, zelfs Oost-Friesland. En dan heb je nog een stel Friezen die zijn overgestoken. Die wonen in de omgeving van Hul ongeveer, aan de kuststrook daar. Dat heette ook Friezen. Enzovoort. Het is heel ingewikkeld. Maar dan heb ik het alleen nog maar over Nederland. Hè? Als je zo'n kaart ziet van Europa. Heb je hoe heet het boek van Asterix ook alweer? Hè? Ja, hoe heet dat boek ook alweer? Staat er ineens ook een kaartje in van de Oostgoten en de Westgoten. En dan komen ze weer bij een grens. Dan zie je een stippenlijntje op de grond getekend. Staan ze weer aan de grens. Dan heb je weer een ander volk. Enzovoort, er wordt de draak gestoken met de grote volksverhuizing. Enzovoort, hè? Hè? Asterix en de Goten zeker, zoiets, weet ik veel. Ik vond het heel vermakelijk. En ik vond het ook leuk om dat soort verhalen nou eens te lezen uit een totaal andere bron, hè? Die niet al te serieus bedoeld was, maar dan toch met een soort redelijk historische achtergrond. Want die volkeren hebben hier door elkaar gelopen. Maar ik heb thuis al van die kaartjes met allemaal pijltjes erop. En die komen daar vandaan, die komen daar vandaan. En dan gaan die weer zussen, dan gaan die weer zo. En weet je veel wat. Maar ze komen allemaal er ergens uit het oosten vandaan. Uit wat tegenwoordig dan die Arabische wereld is, zal ik maar zeggen, hè. In principe uit de omgeving van de Eufraat en de Tigris en wat het maar was. Daar komen ze allemaal vandaan. En langs allerlei verschillende routes komen ze allemaal bij elkaar hier in Rotterdam. Nou ja, in het putje van Europa, zeg maar. Hier aan de noordwestkust van Europa. Nou ja, het was nogal veel volk, dus ja, enigszins verspreid. En ze zagen er niet tegenop om honderden, zo niet duizenden kilometers te reizen. En waar ze allemaal vandaan kwamen, ja, ergens uit het oosten, zuidoosten en ze kwamen hier naar het noordwesten. Allemaal bij elkaar en het was allemaal familie van elkaar. Maar allemaal verwante stammen, daar twijfelt ook niemand aan, dat is zo. En dat klopt, omdat wij inderdaad van doen hebben met de stammen, ik zeg niet eens tien. Ik zeg, we hebben van doen met de stammen van Israël. Zie? En van hieruit, oké, het is al 2000 jaar zo ongeveer. Dus ja, van hieruit hebben ze zich nog steeds zwaar vermenigvuldigd en zijn over de hele wereld uitgezwermd. Nou, niet over de hele wereld. Ze hebben zich niet overal blijvend gevestigd, zal ik maar zeggen. Maar dan toch wel op veel plaatsen. Maar allemaal hier via Europa. En dan vanuit Europa naar Amerika, dat ze opnieuw ontdekt hebben. Het werd wel tijd ook trouwens. Ze waren het al zo lang kwijt, hè? Ja. En, nou ja, goed. De wereld over eigenlijk. Maar de aardigheid is, en ik weet het, dat kan ik eigenlijk zo niet doen. Dat heb ik de vorige keer gezegd. Ik kan het eigenlijk zo niet doen, maar ik doe het toch. Ik zal het niet volledig doen, maar ik wil u toch eens wat namen noemen. Want je komt die namen gewoon tegen. Het grootste deel van de namen hier, het Genesis 46, kennen wij uit de geschiedenis van de volkeren. En dan heb ik het over Keltische stammen, dat is de oudste bevolking, populair gezegd. Eenvoudig gezegd, hier van West-Europa, de Galliërs dus, hè? De Kelten, de Galliërs. En daarna, de Galliërs, ja, precies. En daarna krijg je die piraten, daar hebben we het maar even niet over. Maar daarna hebben wij, kwamen hier in het Westen de zogenaamde Angelsaksische stammen, dan wel de Germaanse stammen, want zo noemde Julius Caesar ze, hè? Die, ja. En dat was 50 voor Christus was dat officieel. En daarna kwamen er steeds meer stammen, volkstammen uit het oosten hier Europa binnen. Hebben voor een groot deel ook de oorspronkelijke Galliërs, Kelten namelijk, weer verdreven. Dat waren ook de eerste die dan weer uitzwierven vanuit Brittannië en, naar de Verenigde Staten later enzovoort. Maar goed, maar het is allemaal familie van elkaar. Maar ik ga even wat namen met u door. Hè. Ik roep even wat. Hè. Want hier in Genesis beginnen wij gewoon, Genesis 46, daar begint het verhaal hè, vanaf vers 8. Dit zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte kwamen. Jacob en zijn zonen. De eerstgeborene van Jacob, daar hebben we vorige keer over gesproken. Hij was naar aardse maatstaven de eerstgeborene. Maar naar Gods maatstaven niet. Maar hij mocht wel, en daar staat ook in 1 Kronieke 5, daar staat ook dat hij, wat aardse dingen betreft, staat hij bovenaan het lijstje. Hij was beslot de oudste, Ruben. Maar op de kaart komen wij tegen de Rabbanei. Ik weet nooit welke taal het moet zijn, dat is Latijn. Rabbanei. Rabbanei. Herkent u toch de naam Ruben wel in? Ja. En ik heb u al eens gezegd, Ruben, de stam van Ruben, wordt geacht dominant te zijn onder de Franken. En de Franken is een verzamelnaam voor een heleboel veel kleinere stammen. Zoals Saxen is ook een verzamelnaam voor een heleboel kleinere stammen. En Galliërs of Kelten net zo goed, hè. Verzamelnaam voor een heleboel kleinere stammen. Zoek maar eens wat op internet, dan vind je hier en daar wel wat van die namen terug. Maar Ruben, de naam zelf vind je dus zelfs terug, hè? Rabbanei, over de Frans heb ik het al gehad, dus dat hoef ik verder niet te doen. En dan worden zijn zonen genoemd en dan vind je Hanoch of Ganoch. Want het moet wel Ganoch zijn. En als je het nog harder uitspreekt, tongval is alles, dan wordt het Kanoch. En die kennen wij, die naam komen we tegen, want wij kennen de KKG of de KKG Skitten. Het wordt dus verondersteld een Skitten. Ja, je kunt het toch niet opschrijven, ik ga het ook hier niet opschrijven. Neemt me te veel tijd. Wie het eerst komt, krijgt mijn briefje mee. Ik geef geen garantie voor wat daarin staat, want het zijn persoonlijke notities die verder ook niet uitgewerkt zijn of zo en niet voor publicatie bestemd zijn. We kennen de De Gauwkee van Gaan nog. U zult zeggen, waar is de N gebleven? Dan moet ik u zeggen, nou, daar moet je nooit naar vragen. Want die N, die komt overal tussen waar die niet hoort. En hij verdwijnt waar die wel hoort. N is de N en de M, die twee letters, die zijn heel vloeibaar. U weet of het nou een frikadel is of een frikandel, dat weet tot vandaag niemand. En wat ze hebben mij verzekerd, dat wat wij een tante noemen, heet in het Zweeds een tate. Kent er iemand Zweeds in? Niemand? Gelukkig. Goed. Nou ja, en dat is nou eenmaal zo aan die letter. Dat kan ik ook niet helpen. Dat zijn dingen die kun je leren. Dat heeft met filologie, taalkunde in het algemeen te maken. Het gedrag van bepaalde letters. Afhankelijk van hoe die tongval is. Maar je vindt de Gauwkee van Ganog. Ja. En de Ho-Sings. Maar dat zijn de Ho-Sings met een C. Dat kan ook een K zijn. Het is wel hoe je het uitspreekt. U weet toch dat Veronica ook niet zo heet. Die heet Berenike. Schrijf het maar eens op. Het is zo. Berenike. Veronica. Een B en een V. Zijn letters die in elkaar overgaan, die verwisseld worden. De standaard Hebreeuws, maar elke taal eigenlijk. En of je de C als een C uitspreekt of als een K, ja, dat weten wij veel. Toen maar. De Ho-Sings. De naam Hugo komt er trouwens vandaan. En we kennen ook inderdaad een stam die zo heet. De Hugo, Huga, de Hugi. Of dat iets met hugenoten te maken heeft, weet ik niet. En behalve Gauwkee kennen we dan ook nog de Kauwkee. Dat wordt met een C geschreven in plaats van met een CH. En die zijn het laatst gelokaliseerd in het oosten van Ierland. De naam. Op oude kaarten en volkenkundige atlassen enzovoort. Dat is alleen al de naam van Hanog of Ganog. Het is makkelijk, vind je zo terug dus. En als er maar de helft van waar is, dan is het nog verbazingwekkend. Dat meen ik. Dat je het terugvindt. Daarna krijg je Palu. Die is ook makkelijk. Want dat Palu kennen we als de Falische Franken. Ja, Falische Franken. Op de atlas vind je nog de naam Falen. Westfalen kennen wij nog in ieder geval wel hier in Nederland. Westfalen, dus het westelijke gebied van deze Falli of Pali. Want P is een F. Dat is één en dezelfde letter. Ze worden hier genoemd, niet hier, maar wel in een ander schriftgedeelte, de Paluiten. Dat heb ik u verteld, hè? Al die namen, ik geloof dat ik u meegenomen heb naar, ik denk nummer 26. Waar die namen ook voorkomen, althans voor een groot deel. En er staat er meteen bij Palu, Paluiten enzovoorts. Hè. En van Hezron de Hezronieten en van Carmi de Carmieten en van Nemuel de Nemuelieten. Het staat in de Bijbel dat het stamvaders zijn van stammen. Die namen kunt u niet opschrijven, mag ik hopen. Maar, oh, nee, denk ik, maar die mag ik hopen. Maar voor de goede orde, u vindt zo'n tabel hier in Genesis 46. U vindt ook zo'n tabel in Exodus 6. U vindt zo'n tabel in Numeri 26. Die is nogal uitgebreid. En daarna nog uitgebreider, 1 Kronieke, hoofdstuk 2 tot en met 8. Dus het staat niet voor niks in de Bijbel, hè? En al die namen zijn namen van volkstammen, dus. En dat sommige van die namen onderweg verdwijnen, ja, dat is niet verbazingwekkend. Verbazingwekkend is eigenlijk dat het meerdere deel van die namen toch terug te vinden is. Nou goed. Palu. Falen. Ja. Eliab weet ik niet, want is dat de volgende die genoemd wordt? Nee, de volgende. Eliab en Nemuel en Datan en Abiram zijn namen van zonen van Palu. Die vindt u dus niet hier vermeld in Genesis 46. Genesis 46 gaat het verder met Hezron. Maar de naam van Nemuel als een kleinzoon van Palu vinden we terug in de Nemei. thee, neme, hoe zeg je dat? Neme titin, neme tarius, neme, weet je veel. Die wonen in Noord-Frankrijk. Ten oosten van de Belgische stammen. De Belgen, het waren ook een heleboel stammen trouwens, die Belgische stammen. Maar die naam vind je terug, Datan en de Biram uiteraard niet. Maar die hoef ik denk ik niet uit te leggen. De naam van Hezron gaat het hiermee verder. Stamvader van Hezronieten, die komen we tegen als de casuari. Want Hezron is Gezron en Gezron wordt Kesron. En schrijf je nog altijd precies einde. En zo wordt het Kazar, casuari. En dat is een normale. Dit is iets moeilijker om die te vinden, maar je vindt ze terug. Van de, en dan wordt genoemd Karmi. Van de Karmieten kennen wij de Karasmi. Dat is een, die komt uitgebreid voor trouwens. Want de Gorasmi, afstammend van Karmi, die zijn dominant, zo heet dat, hè? Die zijn dominant in Bretagne. Noordwestkust van Frankrijk, Bretagne, de kust van het kanaal. En aan de overkant van het kanaal, namelijk in Wales en in Ierland. Dat is historie, dit. En dan vind je een ander deel van die Gorasmi, die vind je samen met afstammelingen van Levi in Noord-Italië. Dat wil zeggen in Lombardije. Heb je dat? Nou goed, gaan we even verder. Krijgen we de naam van Simeon? Nou, die is ook heel makkelijk, want die naam kom je gewoon tegen. De Shiomi. Shiomi. Simeon. Ja. De N is weer weg aan het eind, maar het is Sim. Shiomi. Ja, Shiomi staat gewoon op je kaart. Dat is Finland. Dat heet zo.
Ja,
Suomi. Suomi, hè? Ja, precies. Zo heet het. En als Simeni, dan staat de N er nog in, is het de oostkust van Bretagne. Simeonieten dus gewoon, hè? Het is nog aardig ook, maar je moet er een oude kaart voor opzoeken. De zuidgrens van het gebied van de Simeni aan de oostkust van Bretagne werd gevormd door een rivier die heet Iduma. Maar Iduma is... Die naam moet je kennen hoor, Iduma. Wat is dat? Dat is Edom. Edomieten heette Idumeërs. Ja. En de aardigheid is, de zuidgrens van het gebied van deze Simeni werd dus gevormd door Iduma River, maar de zuidgrens van het gebied van Simeon in de stam als stamgebied in Israël, zal ik maar zeggen, was inderdaad Edom. Ten zuiden van Simeon woonde Edom. Maar later vind je een deel van Engeland terug en het heet nog net zo. We hebben de namen meegekregen. Er is zelfs een theorie die zegt dat de stammen zich in West-Europa oorspronkelijk gegroepeerd hebben naar precies dezelfde verhoudingen. Nou, ongeveer dezelfde verhoudingen als ze in het verleden woonden officieel in Canaan. Of dat zo is, ja, misschien. Maar sommige dingen zijn wel heel frappant, inderdaad. De naam Semoni is nog steeds, dat weet bijna niemand, maar de naam Semoni, Simeon, de naam Semoni is nog steeds in het Wels de naam voor de Welshman. In het Wels, in Wels noemen de inwoners van Wels, de oorspronkelijke inwoners van Wels, noemen zich zo. Zij zijn Semoni. De naam Wels is namelijk helemaal niet uit Wels, dat is een Saksische naam die later aan het gebied en de bevolking gegeven werd. Heeft andere oorsprong. Maar de inwoners van Wales, Simon. En daarom denk ik ook dat het helemaal klopt dat de zaligheid inderdaad naar Wales ging, naar Zuidwest-Engeland, ten noorden van de Severn, maar ook ten zuiden daarvan. En dat daar het evangelie ingang vond bij het koninklijk huis daar. Uit de stam van Simeon. Het was iets nauwkeuriger. Nog dan alleen Simeon. Want een van de zonen van Simeon heet Saul. Staat hij hier ook bij? Ja. Ik Even van de zoeken. Ja, in vers 10.
Vers 9.
Nee, Sal. Sal staat in vers 10. Genesis 46, vers 10. Dat is dus een zoon van Simeon. Dat zijn dus ook Simeonieten. Maar ze heten Saulieten. In een van die andere hoofdstukken die ik noemde. Maar wij kennen ze als de Siluren. Van Sal, Sil. Misschien stamt Sil de strandjutter. Nee, de Siluren. Dat wordt geacht in de tijd de meest woeste, de meest oorlogszuchtige, de meest martiale stam geweest te zijn onder de Kelten die de strijd aanvoerden tegen de Romeinen die probeerden Brittannië te veroveren. De Siluren zijn legendarisch geworden en ze hadden die Caradoc aan het hoofd. Hè? Die stamde weliswaar niet uit de Siluren, maar hij stond wel aan het hoofd ervan. Gaf leiding aan de oorlogshandelingen als de High King van geheel Brittannië enzovoorts. En die Siluren worden geacht trouwens ook de stichters geweest te zijn van Sparta. Want de Spartanen worden geacht Simeonieten te zijn. En als je weet hoe de Spartanen de geschiedenis zijn ingegaan, dan weet je ook het meest martiale volk wat je maar kunt denken. Dat was hun bezigheid, oorlogsvoeren. En niemand komt tegen ze op. Harde opvoeding enzovoort. Precies hetzelfde wordt inderdaad gezegd van de Siluren. Maar het is ook gewoon familie. Het is hetzelfde volk, maar dan even later. En genoemd naar deze Saul. En zo ziet u, op sommige oude kaarten zie je dan overwegend staan Simoni. Dan denk je, hey, Simeonieten. Dan krijg je een andere kaart, dan staat er Siluren. Dan denk je, oh, toch niet. Totdat je je Bijbel opent, zou ik maar zeggen, bij wijze van spreken, zo makkelijk gaat het niet. Maar dan stel je vast, Siluren zijn van Saul en Saul is inderdaad van Simeon. Dus de Siluren waren een clan binnen de stam van Simeon. Het woord clan komt, nou ja, C-L-A-N, is trouwens een min of meer Britse uitvinding, dacht ik. Hè? Maar vooruit maar. Wat moest ik noemen? We waren bij... Bij Simeon. Goed. Heb u wel eens gehoord van de verbolg? Ver is precies zoals ik het uitspreek. Zo schrijf je dat. Verbolg. Verbolg. Volgens de, zo officieel, volgens de Ierse mythologie was dat een van de eerste groepen die zich ooit in Ierland vestigden. Daarom noemt men het mythologie. Omdat men het wat onbegrijpelijk vindt. De verbolg. Sommigen zeggen een bolg, dat is een balg. En dat zijn dus de uitvinders van de doedelzakken. Dat is wetenschappelijk dit wat ik zeg. En soms moet ik er om lachen om de wetenschap, dat weet u. Maar vooruit, hè. De verbolg. Waar de naam aan vandaan komt. Maar volgens diezelfde Ierse mythologie... stamden, dat wil zeggen volgens diezelfde verbolg zelf... Stamden zij van Semuen, ik spreek het letterlijk uit wat ik opgeschreven heb. Stamden zij van Semuen, zoon van Isru. Isru. Heb je die? Van wie stammen ze? Dat moet toch niet al te moeilijk zijn? Van Semuen, de zoon van Isru. Van Simeon, de zoon van Israël. Zijn de Jacob. Het heet gewoon zo. En dat er hier en daar een uitgang verdwijnt en dat L van de naam af verdwijnt. Ja, dat kan slordigheid zijn. Het kan ook bewust zijn dat men God niet wil noemen. Isru. Die had vanzelf Issar over trouwens. Issar. Die kennen we ook trouwens als de naam van een rivier ergens in Europa. Issar. Het is de naam Israël. Zonder L. Zoals je veel van die Hebreeuwse namen tegenkomt, zonder die J ervoor of erachter. U weet wel, dan heet hij niet Johannes, maar Hannes. En onze gids in Israël was meestal, hij is nou met pensioen, maar hij was meestal Ganan. Ganan Aalso. En voor Hollanders Hans. Ganan. Maar die naam is natuurlijk Johannes. Maar als je Joods bent, wil je die naam er niet voor hebben. Dus wordt het Hannes. Hans of Ganan, van Johanan of Ganania enzo. De naam van de godheid verdwijnt. omdat men die niet belieft enzovoorts. Maar Semu en Son of Israel is een beetje dit soort dingen bestudeerd. En dan merk je dat vanzelf. Simeon, de zoon van Israël. En ze noemden zichzelf zo. Nou, vooruit maar. Dan heb je nog in Bretagne de Samnetes. Samnetes, dat is Simeon. En dan een uitgang erachter. Ze worden genoemd de Samnieten. Hangt er vanaf wie het schrijft of men het Latijn, de Latijnse term gebruikt of een andere term. Maar je zou het zo moeten terug kunnen vinden. De volgende naam hierin is Jemuel in vers 10. Jemuel, die wordt elders trouwens Nemuel genoemd. Waarom dat is, ga ik u niet vertellen. Jemuel, Nemuel, en ze worden genoemd de Nemuelieten in de Bijbel. En wij komen tegen de Namnetes of Namnite of Namaste. En je vindt ze ook in Bretagne van oudsher. Maar ja, het is allemaal zonen van Simeon, hè? De volgende naam die genoemd wordt is Jamin. Maar wij kennen de Jon, Vikingen. Nee, wij leerden alleen over Vikingen, maar dat het allemaal verschillende stammen waren. Dat is ook zo, ja. De Jon, Vikingen in Scandinavië. Dan heb je Ohad hier, dus de uitvinder van de autobus, dat weet u. Ohad. Waarschijnlijk zijn dat de Hodobarden. Of Hedobarden. Want er hoort een H voor te staan. Die valt in onze Bijbel wel vaker weg. Eva heette per slot ook Heva. En eigenlijk Geva, Gava. Maar vooruit. De Hodobarden of Odobarden. Of hoe ze maar genoemd worden. Wij kennen de naam als Lombarden trouwens. Dat is dan weer verbasterd geworden. En dan ben je weer in Noord-Italië. De volgende naam is Jachin. En die J aan het begin is hetzelfde als een I, hè? Iachin. En een G is hetzelfde als een K, eventueel. Dus wij kennen de Iceni met een C. Maar dat zijn de Ikeni. En die vinden we ook in Bretagne, ten zuiden van de Simeonieten, ten zuiden van de Iduma. Idumea, Idamos, rivier. Verder kennen wij de Augate. En hoe ze maar gespeld worden. Allemaal van Jachin. Je zou het op moeten schrijven, de letters op moeten schrijven om het verwantschap te kunnen zien. Maar het is heus hetzelfde. En waarschijnlijk stammen van hen ook de Gatsaren. Dat is een interessante stam, de Gatsaren. Want die zijn ook verspreid geworden. Dat hele rijk van de Gatsaren is in de tijd officieel overgegaan tot het Jodendom. Tot de Joodse religie. Oost-Europa, Gatsaren. Zijn overgegaan tot de Joodse religie. En je mag het niet zeggen, want het is antisemitisch als je het vandaag zegt. Dus je mag dus niet zeggen dat in het algemeen veruit de meeste Aschenazische, Oost-Europese Joden afstammen van de Gatsaren. En dus helemaal niet van Juda. Mag je niet zeggen, hoor. Dus dat zou ik dan ook maar niet doen. Maar Israëlieten zijn het wel, Gatsaren. Echter, uit de stam van Simeon weer. Overigens ook de Picten die we kennen uit Schotland in de oude geschiedenis worden geacht Gatsaren te zijn. Dat zijn de uitvinders van de tatoeage, dat weet u, hè? De Picten. Die heten zo omdat ze pictures zich lieten beschilderen. Daarom heten ze Picten. Van pictures, plaatjes. Beschilderden zichzelf. Nou goed. Toen maar. Dan hebben we hier nog, wat hebben we hier? Zohar. In vers 10, nog steeds van Simeon. Want die had nogal wat zonen. 2, 4, 6, geloof ik. Zohar, de Zeraïten, worden ze genoemd elders in de Bijbel. En wij kennen de Zarate. Zarates, Zarate, Zeraïten zijn het. Saul heb ik het al over gehad, want het zijn de Siluren. Of de Siliren, of hoe men het maar uitspreekt. We kennen ze trouwens ook als de Sali. dan wel de Saliërs, of in het Engels de Salians, maar dat zijn Franken. De Salian Franks worden ze genoemd omdat ze met de Franken meekwamen. En gerekend worden ze een van de stammen van de Franken, de Salische Franken. Maar ze worden geacht af te stammen van Saul uit Simeon. Iemand heeft ooit bedacht dat ze misschien van Sela uit Juda stammen. Maar daar is geen enkele aanwijzing voor. Je hebt nog een Sela uit Juda, wist u dat? Ja, dat waren Er, Onan en Sela. En Er legde het loodje en Onan uiteindelijk ook. En daarna was het Sela. En die, ja, die werd achtergehouden of zo, daar horen we nooit meer wat van. En iemand heeft bedacht, dat zouden dus ook die Saliërs kunnen zijn. Maar omdat de man uit de Bijbel sowieso niet in dit rijtje genoemd wordt, heeft het niet zoveel zin om daarbij stil te staan. Maar de Salische Franken heet dat. Ook uit Simeon dus. Vinden ze, maar dat zei ik al, in Noord-Italië, Lombardije. We hebben trouwens, daarna hebben wij de stam van Levi. Die wordt samen met de Simeonieten gelokaliseerd in Lombardije. Dat waren die twee wilde stammen. Bij Levi denken we aan aardige priesters met zo'n toga aan een jurk en een meid erop of zo. Maar je moet eens lezen wat Jacob over Simeon en Levi zegt in één adem. Wij vinden de stelletje moordenaars. Ja. Ik heb wel eens gelezen dat daarom de stam van Levi een priesterlijke stam werd, want dan konden ze de hele dag hun lustenbod vieren door dieren te slachten. Theologie is ook een vak, hoor, jongens. Maar toch maar weer. Begrijp die dingen niet. Maar wilden waren het. En de Lombarden zijn dat ook. Een slechte naam in de geschiedenis. Maar toch maar. We hebben trouwens gewoon de naam Levoni ergens in Scandinavië. Komt gewoon in de geschiedenis voor. En de Levii, of Levi inderdaad, in Noord-Italië. Van Gerson, Kehat, Merari, weet ik niks. Die namen kom ik niet meer tegen in de geschiedenis. Maar ja, het zijn de drie zonen van Levi, dat weet u. De drie huizen van Levi, die priesterlijke huizen. Waarna wij komen bij Juda, zijn we inmiddels, waar zijn we? In vers 12... Dan hebben wij inderdaad Er en Onan en Sela en Peres en Zera. Doch Er en Onan waren gestorven in het land van Canaan. Dat was Genesis 38. En Sela wordt verder niet genoemd. En de zonen van Peres waren Hezron en Hamul. Van Peres stammen de Perezieten, zegt de Bijbel. En onder Perizzieten zou men eventueel Friezen kunnen verstaan. Ik ken een Joodse bron voor dit soort zaken. Die zegt, maar ik kan het niet controleren. Die zegt dat er weliswaar onder de kleinzonen van Jacob lui zijn die dezelfde naam dragen, of min of meer dezelfde naam. Maar dat de afstammelingen daarvan elkaar ook hebben opgezocht. Dat wil zeggen, uiteindelijk, na alle omzwervingen, toch bij elkaar kwamen. Vandaar dat we tot vandaag discussie hebben over de vraag of de Friezen in het algemeen van deze Peres uit Juda stammen, of van die andere Peres uit Manasse. Met andere woorden, de Friezen zijn of Joden, of ze zijn afstammelingen van Manasse. Ik denk niet dat het Joods is, maar daar heb ik zomaar redenen voor. Ik denk dat ze van Manasse stammen. Maar die Joodse bron die zegt, maar er zijn meer van die stammen waarvan de namen op elkaar lijken, maar als je ze volgt, komen ze toch bij elkaar uit. En dragen ze de gemeenschappelijke naam, hoewel ze van verschillende afkomst zijn. Zou kunnen. Zou mij ook niet verbazen trouwens. Maar op mijn gezag moet u dat zeker niet aannemen. Maar je hebt hier dus een Peres of Feres of Fares uit Juda. Waar trouwens David van afstamde. Davidische koningshuis. Maar je hebt er ook een Peres uit Manasse. En wij komen de naam in ieder geval tegen als de Perizzi in Frankrijk. Dat wil zeggen rondom Parijs. De stad is naar hen genoemd. Die hebben ze zelf gebouwd, de Parisi. En je komt ze tegen in de omgeving van York, aan de oostkust van Engeland. Je komt ze tegen trouwens ook als de Parsi. Maar dan zit je nog in het Rijk der Parten. Peres, Parsi, toch? En in Scandinavië vind je de Firezi. Maar dat is hetzelfde, de Friezen. Natuurlijk, een deel zegt ik ga hier en het andere deel zegt wij gaan hier mee. En we gaan een andere kant op, we gaan ons geluk ergens anders proberen. De een steekt over naar Zweden en de ander steekt over naar Schotland, bij wijze van spreken. Ik roep maar wat. En dat is wel wat gebeurd is in de loop der tijd, maar het is een naam die nogal veel voorkomt. Dan krijgen we de naam van, staat hier niet bij geloof ik, nee staat hier niet bij, van Peras, stamt namelijk af Hezron, dat zijn de Hezronieten. Die kennen we als Gesr, namelijk de Gassuari. Dat wordt geacht een Frankische stam te zijn. De Gassuari Franken. Hamul kennen we als de Hamlin. Dit vinden we ook onder Frankisch gebied. Wat als Frankisch wordt aangeduid in Duitsland. Dat is Zuid-Duitsland, hè. Frankisch Duitsland. Hamul, de naam van Hamul komen we trouwens tegen in Hamelen. Hoe dacht u dat die naam vandaan komt? Hamelen, ja. En, en we kennen ze, de Hamulieten, ook als Hemelen. Dat zit dan in de Angelsaksische groep van volkeren. En vermoedelijk ook de Gamavi uit de groep van de Franken. Gamavi, van Gamul. Hamul, en zo verder. In onze lijst hier in Genesis vinden we vervolgens Zera. Na Peres vinden we Zera in vers 12. Dat is die stam, die familie die al heel vroeg vandoor is gegaan. Van hen stammen de Zeraïten. En het idee is dat het een Zeraïtische familie was in Ierland, waar Jeremia zich meldde met de dochteren van Zedekia enzovoort. Maar goed. Uit Juda dus. Andere tak, niet de tak van Peres, waar David uitkwam, en dus Zedekia en de dochters van Zedekia, maar Zera. Maar je vindt ze al veel eerder, want een van de zonen daarvan heette Galkol. En die vind je eerst in Griekenland als oprichter van enige steden al daar. En daarna vind je hem ook terug, de naam terug, in Ierland. Noem maar op. Sla er even een paar over, omdat die namen hier niet staan. De namen van Galkol en van Ethan en Heman komen wel in de Bijbel voor. En van Darda of Dara. Darda stamt ook van Zera uit Juda. Darda komen we tegen als de Dardanellen. Dan ben je heel ver terug. Het waren de stichters van Troje. En die lagen vervolgens overhoop met de Spartanen. Dat is de Trojaanse oorlog. Het was een compleet Israëlitische aangelegenheid. Twee stammen tegen elkaar. Ja, dat is zo, is zo. Het is goed te volgen ook, waar die lui vandaan kwamen. Enzovoort. Goed. Wat hebben we? We hebben hier Hezron. Nee, Peres, Zera. Peres, Hezron. Ja, Hamul. Hezron kom ik niet tegen. Hamul, die wordt geacht dominant te zijn in Zwitserland. Maar wat precies de argumentatie is, weet ik niet. En dat samen met bovendien de volgende naam, de naam van Issachar. Het is omstreden, Issachar. Maar we komen nogal wat groepen tegen die gewoon zo heten. De Serika, de Sagarusse, Ruke, de Sagartoi, Issachar. Hè? Issachar is het eigenlijk, maar goed. De Assakarta, de Sargate, de Sakarauke. Dat zijn dus niet noodzakelijk allemaal verschillend, maar het zijn wel verschillende namen. Ja, vanuit verschillende talen waarschijnlijk volgens dezelfde. Maar waar het maar om gaat, is dat je die naam dus gewoon tegenkomt. Daarna heb je hier Tola. Die is makkelijk, want we hebben nog een plaats die heet Tule. Of hoe je het maar uitspreekt, dat is op Groenland. Dat is Scandinavië, maar dan wel erg ver naar het westen. Dan ben je al bijna in de Verenigde Staten. Kijk maar eens op de globe. Thule. Maar wat dacht u waar de Tolteken hun naam vandaan hadden? Iemand zei, maar dat is toch Midden-Amerika? Dan zeg ik, ja. Is dat niet een eindweg? Ja, dat is een eindweg. Maar die mensen komen ook ergens vandaan. Ben u ooit begonnen te lezen in een boek van Mormon? Maar ken u het verhaal van een oversteek van Europa naar Amerika? Of u het geloven moet? Nee, hoef je niet te geloven, maar dat moet toch een keer gebeurd zijn. En of dat verhaal juist is, dat weet ik niet. Maar dat het gebeurd is en dat men in de dagen van David, dan wel in ieder geval de dagen van Salomo, maar ik denk in de dagen van David al, verbinding had met Midden- en Noord-Amerika. Ja, daar ben ik stellig van overtuigd. Ja. Niet de minste twijfel meer over. Dus waarom niet Tolteken? Tule. Hun hoofdstad, de hoofdstad van de Tolteken, heet namelijk gewoon Tolan. En heet vandaag, die plek heet vandaag Tula. Het is gewoon Tola van de Tolieten uit Issachar. Moeilijker mag je toch niet zijn, denk ik. Dan heb je Pua. Nou ja, of Peva, ze worden genoemd de Punieten. Elders, waar het iets anders gespeld wordt in de Bijbel. Maar wij kennen de Punieten als Fini en Funi en de Fanoni. Of het Finnen is? Nou, nee, dat weer niet. Maar die namen, dat is altijd problematisch. Het schijnt dat die Finni, Funi, dat die in Zwitserland zijn terechtgekomen. En dat de naam Finland komt van de Phoeniciërs. Maar de Finnen zelf noemen zich niet zo. Hè? Suomi, hè? Simeon, ja. Dan heb je hier Job. Dat is de volgende naam. Jazub wordt hij ook genoemd. En dan heette het de Jazubieten. Job. Of nog korter, Hop. Job. Het schijnt dat de ABI daarvan afstammen. De ABI, schrijf je met twee i's, meervoud. ABI, dat zijn schieten. De ABI schieten. En ze worden geacht in Holland terecht te zijn gekomen. En in Engeland. De Abi aan de Abus rivier in Engeland. Dat is de Humber. Zo heet hij nu. De volgende naam hier is Simron. Nou, we kennen zelfs een The Kingdom of Smyrea. Of de Asmirei enzovoorts. Gewoon naar deze naam genoemd. Waar ze maar zijn. Dan heb je Zebulon, de zonen van Zebulon. Zebulon wordt geacht in hier in Nederland terecht te zijn gekomen. Wordt geacht in Nederland dominant te zijn. Maar wij kennen uit de loop van de geschiedenis de Sabalingoi. Maar dat zijn de inwoners van Zabulistan. Dat was ver naar het oosten. Daar hoor je aan stan ook aan het eind, hè? De Zabulistan. Maar dat betekent toch gewoon de Zebulonieten. Dat is ver naar het oosten, tegen Afghanistan, India, die buurt. Maar die ruiten zijn allemaal naar het westen gekomen, dat is historisch. En ze worden geacht in Nederland dominant te zijn. En men zegt dat de naam Zeeland ook feitelijk is. Zeebland, land van Zebulon. En dat het niks met zee te maken heeft. Maar vooruit. Zebulon. Seret is de volgende naam die genoemd wordt. Wij kennen de Suardeni. In Zweden. En de Surani of Suareni in Nederland. De naam is Elan vervolgens. Maar we kennen de Alani Skieten of de Alauni. Al die namen komen voor. Staan gewoon in de volkerentafels enzovoort. En de volgende is Jaleel. Dat wordt verbasterd, maar men komt uit bij de Gali. Men legt verband met Jutland. Maar de andere optie is dat Jutland gewoon betekent het land van de Juten. En dat de naam van Jutland afkomstig is van afstammelingen van Juda dus. Hè? Joden, logischerwijze. Nou goed, Heb u enige indruk? Ik heb nog twee velletjes. Zo. Ik zal het u besparen. We zullen het er maar bij laten. Bij al die namen. Maar ik weet niet of het zinnig is om het allemaal uitgebreid te bestuderen. Maar ik denk wel dat het zinnig is om te weten dat het nou eenmaal zo is. En dat dat goed na te gaan is. En dat het idee van dat de blanken, de Europeanen, de Caucasiërs afstammen van de, met name de 10 stammen van Israël, dat dat niet zomaar een verhaal is, een wilde gedachte van iemand of zoiets. Maar integendeel, het is zeer breed en zeer goed onderbouwd. Het heeft volstrekt brede historische achtergrond. En achteraf denk ik altijd, wat jammer nou, dat we dat vroeger op school niet gewoon geleerd hebben. Ik heb pas veel later, ver na mijn schooltijd, gehoord dat blanken Caucasiërs heten. Het heette Caucasisch ras, want we komen allemaal van over de Caucasus. Hadden ze toch wel meteen kunnen vertellen. Ze vertellen je Friese, Franken, Saxen, Bataven. En intussen zit je te wachten van, wie zijn mijn voorouders? Dat vertellen ze je niet. En ik weet niet waarom niet. Ze vertellen ze niet. Nou ja, van de Skieten, waar komen de Skieten vandaan? Ja, die kwamen ineens uit de mist van de toendra's opzetten, zomaar. Ja, dat zie je alleen maar in films, zulke dingen. Maar waar die dan precies vandaan kwamen? Ja, het Verre Oosten. Stelletje wilden op paarden enzovoort. En daarna laten ze een tentoonstelling zien. Dat was vorig jaar in Assen, geloof ik. Over al die kunstwerken van de Skieten. Met goud en edelstenen enzovoort. De allerfijnste kunstvoorwerpen enzovoort. Er komt er van diezelfde Skieten die altijd van die wilde lui waren, die een beetje over de toendra's huppelden. Als woestelingen. Wat een onzin krijg je toch allemaal te verwerken in de loop der tijd. Maar goed. De Skieten is gewoon een andere naam voor Saxen. En dat is allemaal hetzelfde volk. Dat zijn de zonen van Isaac. En dat waren de Kelten ook. Want die kwamen uit Gilead oorspronkelijk. Dat waren de eersten die in ballingschap verdwenen. De Gileadieten, oostelijk van de Jordaan, Gilead. En die zijn en voor een deel gevlucht en voor een deel weggevoerd. En ze zijn bekend geworden als Galliërs. Dan wel Galaten, want het is heus precies hetzelfde. En via het Grieks heten ze dan Keltoi. Want die spreken de G weer wat harder uit en dan wordt het een K en dan krijg je de Keltoi. Enzovoort. Maar Kelten of Galaten of Galliërs is volstrekt allemaal hetzelfde volk. En nog ouder heb je dan hier in West-Europa de Iberiërs en de Iberniërs. Schrijf dat maar gewoon op en dan staat er Hebreeën. Dat is wat het is. Zo heten ze ook. Dus daar is niks bijzonders aan te vermelden. Er is niks verrassends aan. Dat zijn gewoon die lui die ons geïntroduceerd worden op de bladzijde van de Bijbel. In Genesis 10, een lijst van zeg maar 70 volkeren. Wordt kort door de bocht, maar niet te min 70 volkeren als zodanig. Daar komt Israël nog bij en Israël zal worden tot vele volkeren en vele koninkrijken. En dat gebeurt hier zo langzamerhand en we krijgen meteen een opsomming, dan wel een telling van die stammen of stamvaders of wat het maar wezen mag. En daar zou je toch minstens de helft van moeten kunnen terugvinden in de loop van de geschiedenis. En in de praktijk veel meer dan de helft. En daar gaat het maar om. En het idee is dat die volkeren verzameld zijn geworden via allerlei verschillende omzwervingen. Allemaal verzameld zijn geworden hier in West-Europa. Uiteindelijk in de zogenaamde grote volksverhuizing van de derde, vierde, vijfde eeuw van onze jaartelling zo'n beetje. En daarna zijn we ook het spoor enigszins kwijtgeraakt, want toen kwam het een beetje tot rust. Toen werden er grenzen vastgesteld, werden de koninkrijken opgericht. U weet wel, de koning van de Friese en de koning van de Franken. En weet je wel, en Clovis de Eerste en de Karolingers en die van Bourgondië. Dan heb je nog net zo'n Bijbelse naam van Berecht te pakken enzovoort. Al vind je die luidend ook wel weer verspreid enzovoorts. Maar daarna raken we het spoor bijster en worden de grenzen gesteld en vaste steden ingericht met muren eromheen. En daarna wordt het zaakje vastgelegd. En we zitten nu nog met de problemen daarvan natuurlijk. Hè? Want je kan nergens meer komen of het is van iemand, die grond. Dat was vroeger niet zo. Als je niet beviel, ging je weer gewoon verder. Als het te druk werd, is het land vol. Nou, dan ging je weer gewoon een eind verder naar het westen of naar het noorden. Enzovoorts. En dat is inmiddels een beetje afgelopen. Maar dit is de geschiedenis van deze volkeren. Israël, precies, ja. En toen het nieuwe verbond aanbrak, kwam de zaligheid inderdaad bij hen terecht. Verzameld en wel. Toma, dat is wat uitgebeeld wordt. En dit was dus ook een volkerentafel, maar dan Israëlitische volkeren. Of moet je zeggen Jacobitische volken. Volkeren uit Jacob. En niet maar over 2 of 10 stammen, maar alle stammen van Israël worden genoemd. En daarvan weer de diverse clans, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen kleinzonen, soms achterkleinzonen, mede in die andere hoofdstukken die ik zojuist noemde. Daarna wordt in hoofdstuk 47 gewoon de draad weer opgepakt. Nou, eigenlijk aan het eind van hoofdstuk 46 natuurlijk al. Waar een paar keer de naam van Goshen genoemd wordt waar ze zouden wonen. Vers 28. Hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Goshen om de weg te wijzen. Is toch interessant dat hier Juda apart genoemd wordt, die aanwijzing moet doen en die dus min of meer de weg gaat wijzen vervolgens naar waar ze naartoe moeten en waar dat Goshen eigenlijk ligt. En genadig genoeg uit de geschiedenis. In het algemeen kunnen wij weten dat in het algemeen de weg bereid werd door de stam van Dan. Daar hebben we het later over, dat is Genesis 48. Want dan komen we nog wel even op dit soort zaken terug. Hier wordt specifiek Juda genoemd. Ik vind het de bevestiging van het idee dat toen die Israëlieten langs al die omzwervingen hier in West-Europa aankwamen, was hier al lang het koningshuis van David uit Juda gevestigd. Dat was zo sinds 587, voor onze jaartelling. 585 misschien, maar iets in die buurt, steekt niet op een jaar. En wat het koningshuis uit Juda betreft en dus de dominante rol van Juda, ja, die was veel ouder omdat die familie van Zera uit Juda, die werd geacht meteen uit Egypte vertrokken te zijn, overgestoken te zijn naar wat wij Griekenland noemen. Ze hebben daar een of andere steden opgericht en weer verder getrokken enzovoort. Naar het westen toe, die geschiedenis is te volgen. Dat heette legenden, maar het is allemaal goed. Het verhaal van Brutus en weet je veel, allemaal wat. En dat kwam allemaal in Brittannië terecht en in het bijzonder zover mogelijk naar het westen, in Ierland. En sommigen denken dat de naam Tara, waar het koningshuis gevestigd was, dat dat eigenlijk de naam is van Zara of Zera, de zoon van Juda dus. Hè. Maar hier vind je ook inderdaad dat de route gewezen wordt, de weg bereid wordt, inderdaad door Juda, die gaat vooruit. En dat is historisch dus ook inderdaad juist, ja. Alleen je moet daarbij niet maar denken aan wat wij Joden noemen. Want wat wij Joden noemen is de erfenis van het tweestammenrijk dat in Babylonische ballingschap werd weggevoerd enzovoort. Dat noemen wij Joden. Maar neem niet weg dat een belangrijk deel van de stam van Juda helemaal nooit tot dat rijk behoort heeft zelfs maar. En zelfs een belangrijk deel al veel eerder, al zelfs al voordat Mozes uit Egypte trok met het volk, dat een belangrijk deel al veel eerder uit Egypte vertrokken is. Met name ook uit de stam van Juda. En nog een paar andere stammen. Maar het komt allemaal in de Bijbel voor, hoor. Het beginsel daarvan, er wordt verder weinig over verteld, maar dat het gebeurde. En dat er zelfs waren die na de uittocht uit Egypte meteen de problemen kwamen in de woestijn. Dat was na het gouden kalf, geloof ik. En toen riep er ook iemand, weet je wat, we gaan zo niet verder, want dit wordt een toestand, hoor. En toen ze nog hoorden dat ze nog eens 40 jaar in de woestijn zouden moeten... nog eens 38 jaar in de woestijn zouden moeten rondtrekken enzovoort. Ze zagen de bui hangen. Wij blijven hier niet. We gaan ons leven hier niet aan geven. Wij gaan links uit de flank. We gaan weg. En ze waren niet de eerste die er tussenuit trokken. En daardoor krijg je dat soms ineens een stam in aantal is afgenomen... in de tellingen die je in de Bijbel tegenkomt. Ze zijn gewoon weggegaan. En daarna kom je ze dus in, buiten de Bijbel in de geschiedenis gewoon tegen. Gewoonlijk in beginsel altijd onder de originele stamnamen. Later verwatert dat wat en worden namen van clans uit die stam enzovoorts. Maar het is allemaal goed te volgen als je daar interesse in hebt. Hoe dat ook zij, Juda vooruit. En u weet nu waarom Juda vooruit ging. Juda, van Juda staat er dat hij machtig werd onder zijn broederen... en dat er uiteindelijk ook de koning, het koningshuis uit voortkwam. We hebben die gelezen, ik weet niet meer wanneer, in 1 Kronieke 5 was dat, hè? Herinnert u zich dat? 1 Kronieke 5, daar staat dat verhaal over die eerstgeborenemers. 1 Kronieke 5, vers 1. De kinderen van Ruben nu... Want hier worden ze ook allemaal opgezond. Maar begint met de kinderen van Ruben nu, de eerstgeborene. Net als in Genesis 46 was dat dus. En er volgt hier een lange tussenzin. Want hij was de eerstgeborene, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had... werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël... Nog niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Want Juda werd machtig onder zijn broederen. En die tot een voorganger was uit hem, dat wil zeggen koninkrijk. Doch de eerstgeboorte was van Jozef. Dan heb je netjes gesplitst, hè? Eerstgeboorte van Jozef, koningschap uit Juda. Juda werd machtig onder zijn broederen. En vandaar dan ook dat het niet zo vreemd is dat al die westerse koningshuizen of wat er nog van over is, die huizen wel, maar koningschap meestal niet meer, dat die allemaal van Juda afstammen. En in het bijzonder van David zelfs voor een belangrijk deel. Maar goed, ik laat hem maar gewoon verder los, maar het verklaart waarom Juda heen gezonden wordt. Want het is profetisch van aard, uiteraard. Juda zorgde voor de koningen die er zouden zijn. En dan staat er, en toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op... zijn vader Israël tegemoet naar Goshen, vers 29 van Genesis 46. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals... en weende lang aan zijn hals. En Israël zei tot Jozef, dat ik nu sterve... opdat ik u, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft... Daarna zei Jozef tot zijn broederen en tot zijn vaders huis... Ik zal optrekken en farao boodschappen en tot hem zeggen... Mijn broeders in het huis, mijn vaders die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. De hele familie is verzameld. Buitenslands, buiten Kanaan. En dat is waar het om gaat en dat is wat in de loop van de geschiedenis gebeurd is. Langs allerlei verschillende routes... En ook eigenlijk in belangrijke mate in verschillende tijden. En door verschillende omstandigheden. Maar het is gebeurd. Daar gaat het maar om. Ze zijn tot mij gekomen. Onder Jozef. En de mannen zijn schaapherders. Vers 32. En de mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan. En ze hebben hun schapen en hun runderen. Het is een beetje komisch, maar schapenteelt is typisch Brits, dat weet je toch, hè? Ja, ja. Van oudsher, wol. Nee, de verwerking daarvan was dan weer in België, in de Lage Landen. In België, in Brugge, handel in wol. Vlaanderen, zeker. En daarna ook in Nederland. In Leiden was dat ook ooit nog eens. En er waren altijd dan weer overheden die er zich mee bemoeiden. Die de belasting op gingen heffen. En toen verplaatste het zaadje zich weer. Geschiedenis leert ons geen bal, denk ik wel eens. Maar goed, van oudsher. Hè? En daarna hebben ze de schapenteelt nog een keer in hoge mate verplaatst naar Australië. Nieuw-Zeeland. Van oudsher schapen. Ja, schaapskunde. Israël heeft wat met schapen om voor de hand liggende redenen. En de koning is een schaapherder. Weet u nog? Ja. Ja. Ze hebben hun schapen en hun runderen en al wat ze hebben, hebben ze medegebracht. Wanneer het nu geschieden zal dat farao jullieden zal roepen en zeggen, wat is uw hantering? Dat wil zeggen, wat doen je voor de kost met je handen? Hantering, komt van het woord hand, ja. Wat is uw hantering? Je ziet daar is de D veranderd in een T en dat kan dus allemaal, hè. Wat is uw hantering? Handling heet het in het Engels. Daar rekenen ze tegenwoordig geld voor. Je koopt ergens iets en dan rekenen ze geld voor, het, voor de post, voor de verzendkosten en voor handling. Voordat ze het moesten inpakken en een sticker opplakken. Handling. Dat is zo belachelijk. Als je bekeuring krijgt ook voor het hardrijden, dan komt er administratiekosten bij. Wat een idee zeg. Je kan toch bij je baas ook niet je verblijfkosten in rekening brengen? Je krijgt gewoon je salaris wat over. Maar goed, ze weten het leven ook zo moeilijk te maken. Verschrikkelijk. Nou, maar als gevraagd wordt, wat is uw hantering? Zo zult gij zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben. Of zijn, weet je wel. Zo wij als onze vaders. Met als resultaat hopelijk dat gij in het land Goshen mocht wonen. Want alle schaapherder is de Egyptenaren een gruwel. Dat Goshen wordt toch geacht Egypte te zijn, maar dan toch weer een soort buitenland. Zoals bijvoorbeeld Friesland, dat is in Nederland. Hè? Het is wel Nederland, maar toch is het eigenlijk buitenland. Ik had natuurlijk Limburg moeten zeggen. Ik denk dat dat correcter is. Want ik denk dat Zuid-Limburg buitenland is. Hè? Maar die zijn helemaal niet op Nederland georiënteerd. Die zijn georiënteerd op België en op Duitsland. En de vliegveld van Maastricht, dat is het vliegveld van Aken. En al dat soort dingen gaan allemaal over de grens. Maar ze praten daar ook een heel andere taal. Dan, maar goed. Maar Friesland vind ik ook wel aardig. Hè? Die hebben nog een... cultiveren een eigen taal, waar ze zeer trots op zijn. En bij nader inzien bestaan vele verschillende varianten Fries. Dus ik heb er wat moeite mee met het idee dat het een taal is. Hoeveel talen dan wel, eigenlijk? En ik ken een Fries die zegt, ja, maar wat ze in Leeuwarden spreken, stadsfries, dat is geen Fries. Dus waar ze dan wel Fries spreken, weet ik ook niet. Want in Oost-Friesland, Drachten en verder, dat is half Gronings. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar het is een apart volk, vinden zij. Dat vinden wij ook, dus we zijn het helemaal eens met die lui. Maar ja, staatkundig hoort het bij Nederland. En vroeg of laat willen ze onafhankelijk worden. Ja. Wat gebeurt. Nou, dat is met Goshen. Het is Egypte, maar toch heet het weer niet... Het heet Egypte, maar toch is het een apart land. Egyptenaren zelf schijnen er niet te wonen. Waarschijnlijk omdat ze een ander soort hantering hebben. Maar niettemin, het blijkt het beste, een goed deel van het land is het beste deel van het land. En bovendien, je vraagt je af hoe het zit met die hongersnood. Want blijft dat vee daarin leven? Blijkbaar wel. Het wordt goed verzorgd. Het is dus een apart plekje ergens in Egypte. Maar waar Israël verzameld is geworden later... dan wel in onze dagen, een apart plekje op de kaart. Dus gereserveerd. Het is in de wereld, maar toch ook niet. Het is een heel ander volk. Een heel ander land. In het algemeen een vruchtbaar land, een goed land, een gematigd klimaat. Ik zeg het met de nodige reserve, want ja, gematigd. Klimaat, vooral in Nederland, maar daar is iedereen gematigd. Dat is verplicht. Het andere woord daarvoor is gewoon. Doe maar gewoon, weet je wel. Doe even normaal zeg. Alsof zoiets als normaal nog bestaat. Want normaal hebben we ook al lang afgeschaft. Hè? Behalve dan die popgroep. Maar die komen dus ook uit Saksisch gebied. Maar doe maar weer. Wat verdwaal je makkelijk, hè, zo.
Ja. Oh.
Maar een apart land, daar gaat het om. En Goshen, heb ik u gezegd. Voor zover ik het kan nagaan, officieel weet men het niet, maar voor zover ik het kan nagaan, heeft het van doen met de spaarderegen. Dat wil zeggen, met zegeningen alsnog. Ik heb u dat in de tijd uitgelegd, dus dat ga ik nou niet meer doen. De late regen. Het gaat om de zegeningen van het nieuwe verbond. In de eindtijd dus. Want toen het nieuwe verbond begon, begon de eindtijd, hè? Nou goed, en daar bonk men. En sindsdien is Israël ook een herderlijk volk geworden. Ik praat nou over mijn tijd heen. Ik vind het ook helemaal niet erg. Maar ik moet u zeggen, om een of andere reden... mag je wij zeggen? Je mag niet meer praten over wij en zullen. Wij en zij. Mag je wij zeggen? Ik bedoel dit. Nou, daar zitten ze daar in het Midden-Oosten, zitten ze elkaar in de haren en in nog wat. En dat is heel erg... En dat moet dan weer, wordt eerst vernield en daarna moet het weer hersteld worden. En dat is geen probleem, dat betalen wij. Ja. We hebben er niets mee van doen, maar wij betalen dat wel. Als er ergens in de wereld een aardbeving is en een grote ramp, geen punt, betalen wij wel. Toch? Het Palestijns conflict is door de Palestijnen zelf veroorzaakt, door de Arabische wereld zelf. Ik weet het nog goed, het was in mijn tijd... Ik was nog wat jong, maar het was zo. Het is kunstmatig in stand gehouden, een groot probleem. En wij betalen het. Enzovoort. Als er ergens wat problemen in de wereld zijn, nou moeten we weer... Wat moesten we nou ook weer? We moesten sms'en, iets naar een viercijferig nummer. En daarmee redden we dan 5 kinderen van een tragische dood, omdat ze anders de mazelen krijgen. Ik heb het niet helemaal begrepen, geloof ik. Dan kunnen ze 5 kinderen tegen de mazelen inenten. En dat is tegen de kindersterfte. Nou, misschien is dat allemaal zo. Ik kan er met de pet niet mee. Ik begrijp daar niets van. Maar niet meer, misschien is dat zo. Ik denk, ik ga in dat land wonen, want gezondheidskosten, zorgkosten is daar kennelijk heel gering. 40 cent voor een inenting, dat lijkt me toch interessant. Maar... Los daarvan, daar gaat het me helemaal niet om. Ik bedoelde alleen te zeggen, dat zijn dan problemen. Ik geloof dat het Afrikaanse landen was of zoiets. UNICEF. Oké, UNICEF. Waar dan ook in de wereld, maar wij betalen wel. Het gaat altijd zo. Ja, niet alleen wij, het zijn de blanke volkeren. Die om een of andere reden altijd overal voor opdraaien. En dat spontaan doen. Die dus een herderlijke functie vervullen. Ik heb het niet over christendom. Ik denk dat het een laatste restant is van christendom, hoor. Dat denk ik wel. En van naastenliefde in de meest algemene betekenis van de term. Want humanisme is natuurlijk het overblijfsel, is wat je overhoudt als je Christus uit het christendom weghaalt. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Maar wat ik alleen maar probeer te vertellen is dat om een of andere reden wij verantwoordelijk zijn. En als wij het niet zijn, dan is het Amerika wel dat verantwoordelijk is voor alles wat er in de wereld misgaat. En ze betalen ook nog. En wij vinden dat gewoon. Maar als in die Arabische wereld ergens wat misgaat, denk maar niet dat van die grote hoop Arabisch geld, ja, dat ze daar even wat dokken of zo. Nee. Echt niet. Nee. Het is toch één Arabische islamitische wereld? Nou, dan kunnen ze die Palestijnen toch wel even een paar centen geven, dat ze het zaadje weer kunnen herbouwen. Dat doen ze echt niet. Wij doen dat. Waarom? Ja, ik bedoel niet te zeggen dat we zulke goede mensen zijn. Maar ik bedoel wel te zeggen dat het wel degelijk valt binnen het kader van dat eerstgeboorterecht van Israël over de volkeren. En meer specifiek dat van Efraïm. Om een of andere reden voelen wij ons verantwoordelijk. En denken we moeten die arme mensen moeten we helpen. Toch? En dan krijg je ontwikkelde mensen die zich ergens in midden in de rimboe vestigen en daar hun leven doorbrengen. Om de arme zwartjes te helpen aan medicijnen. Ik heb het over andere Zwitser of zo, ik noem maar wat. Hè. Daar zijn leven weggooit en daar dan ook nog elke dag bedreigd wordt met de dood. Waarom doet zo iemand dat? Ja? Want zo christelijk was de man nou ook weer niet, hoor, jongens. Echt niet. Wat, hè? Nee, je wil niet weten wat hij allemaal aan bijbelcommentaren geschreven heeft en aan filosofie ten beste heeft gegeven. We willen het niet weten. Wij willen alleen weten dat hij daar met allerlei inspanningen trouw gebleven is aan zijn positie, daar in Lambarene, waar het maar was. En dat soort dingen meer. Ik bedoel, zo christelijk als ik ben, zou ik maar zeggen, was hij echt niet. Maar dat hij wat voor zijn medemens overhoudt, ja, dat moet ik hem nageven. Ja. Dat was een heel sociaal en bewogen man. Een arts en muzikoloog en filosoof en wat hij nou allemaal was. Groot respect voor die man. Daarom noem ik hem ook. Maar dan nog. Maar waarom gebeurt dat? Toch, het is vervulling van Bijbelse profetie. Israël de eerstgeborene onder de volkeren. De klasseoudste. Die op een of andere wijze zich toch verantwoordelijk weet en er nog voor opdraait ook. En zo gaat dat. Het wordt door anderen wordt het ons kwalijk genomen. Neem Amerika of Engeland maar als voorbeeld. Als die Frankrijk, dat is Ruben, dus dat komt pas een beetje later. Maar als ze ergens ingrijpen in de wereld omdat het spuigaat uitloopt, wordt het hem wel kwalijk genomen. Zo zijn de Amerikanen verdwaald geraakt in een oorlog in Vietnam en daarvoor in Korea. Oorlogen die ze niet winnen konden, maar toch met goede bedoelingen. U zegt, daar hadden ze zelf belang bij. Dan zeg ik, ja, dat is altijd zo. Als je ergens rust en orde wilt creëren, daar heb je zelf altijd belang bij. Dat is maar flauwekul om zo'n argument te gebruiken. Maar men probeert dat. En ja, waarom eigenlijk? Maar men doet dat. En daarna, dan helpen ze eerst een land naar de Filistijnen. Dat is de Tweede Wereldoorlog. Duitsland is compleet vernietigd geworden. In hoofdzaak door de Amerikanen. Die tegen hun wil in de oorlog betrokken werden. Maar dat hebben we aan de Japanners te danken. We hebben wat aan de Japanners te danken. Want anders was Amerika niet toegetreden tot de geallieerden. Nee, dat weet u toch, hè? Nou goed, en toen hebben ze heel Duitsland plat gebombardeerd en daarmee de oorlog gewonnen. En wat deden ze daarna? Het Marshallplan. Toen gingen ze nog eens betalen voor de wederopbouw van Duitsland en van heel Europa trouwens. Ook nog. De enige verklaring is maar verantwoordelijkheidsgevoel. En waar het vandaan komt, het zit er kennelijk in. Het is de aard van Israël, van het volk. En dat een christelijke grond heeft ook, ongetwijfeld ook. Dat het dat toch enigszins misplaatst is, dat ook. Want wij christenen horen niet in de wereld thuis, we hebben andere dingen. We zouden zoeken de dingen die boven zijn. Maar dan toch, begrijp je wel? Ik hoop dat u dat herkent. En daar vertrouw ik wel op dat u dat herkent. Als ik het een stel Arabieren moest uitleggen, wist ik zeker dat ze het niet begrijpen wat ik nu zeg. Dat meen ik. Omdat dat de aard niet is. Omdat men andere prioriteiten heeft, andere normen of wat dan ook. Andere levensbeschouwing. Niet in de zin van dat is aangeleerd, maar in de zin van het is de aard van het beestje. Beest had ik bijna gezegd, maar ik bedoelde het niet lelijk. Ik bedoel echt niet lelijk, niet discriminerend. Ik bedoel alleen, het is nou helemaal zo. En of je het wenselijk vindt of niet, weet ik niet. Maar het blijkt in het volgende hoofdstuk hier ook. Want de aanwezigheid van Israël in Egypte is tot zegen voor heel Egypte. Maar betekent inderdaad dat Israël in Egypte dominant wordt. U weet ook waar het op uitdraaide. Uiteindelijk op niks. Ze werden beperkt en in slavernij gebracht enzovoort. Maar goed, dat is niet in deze hoofdstukken. Wij zullen het hier voor vanavond bij laten. Ik ben weer ver over tijd. Valt het wel mee? Hoor. Doe maar. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor uw profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dat uw woord niet maar een religieus boek is dat ons onttrekt aan de omstandigheden in de wereld als zodanig, maar dat het een boek is waarin u uw werk hebt geopenbaard. In verleden, heden en toekomst. En bovendien dat het een boek is waarin u tevoren hebt aangekondigd de dingen die geschieden zouden. En we danken u dat we deze woorden, dit woord, uw woord, mogen en zouden onderzoeken en haar verstandelijk acht op zouden geven, opdat wij u zouden leren kennen en in het bijzonder ook opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. We danken u dat we mogen zien hoe u een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En hoe u daadwerkelijk alle dingen doet medewerken ten goede. En dat uw beloften, uw plannen niet falen, maar in tegendeel dat u tot uw doel komt. Wij danken u daarom dat wij, wie wij ook waren, wie wij ook zijn, wat ook onze achtergrond is, dat wij in alle nederigheid mogen komen tot u, die gesproken hebt, die ons beloften gedaan hebt en die ons eeuwig leven geeft in uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Niet op grond van onze verdiensten, niet op grond van aanneming des persoons, maar uit de rijkdom van uw genade. En daarna danken we u dat wij als uw kinderen door u worden onderwezen. Door uw genade, maar in het bijzonder, u maakt ons ook zelfs de verborgenheden van uw wil bekend. Wij danken u daarom dat wij in het licht mogen en kunnen wandelen. Dat bij alle duisternis in de wereld om ons heen, alle onwetendheid, wij ons mogen voeden met uw woord. En mogen weten wie wij zijn en waarheen wij onderweg zijn. We mogen weten dat ons een erfenis wacht bij u in de hemel en dat eenmaal die zoon van Juda, die zoon van David, alsnog in heerlijkheid zal verschijnen als de zoon van God en zijn troon hier op aarde zal opeisen en zijn koninkrijk zal vestigen over al de volkeren der aarde. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien en dat u ons daar ook zelfs in betrekken wilt en dat uit de rijkdom van uw genade. Daarom dragen we onszelf ook aan u op met alle vrijmoedigheid en vragen u, wees u ons nabij met uw kracht en uw genade om Christus wil. Amen.